Johan en Judith, ouders, familie, gemeente, kinderen. Ik zet boven de preek, de dooppreek voor jullie kleine, een regel uit het ouderwetse doopformulier. En wel breder te onderwijzen. Daar gaat het vanmorgen over, breder te onderwijzen. En dan letten wij op Ezra, die zijn hart heeft gericht op drie dingen. In onze tekst, Ezra 7, vers 10, lezen wij, hij heeft zijn hart erop gericht. 1. Om de wet van de Heere te onderzoeken. 2. Om de wet van de Heere te doen. En 3. Om de wet van de Heere in Israël te onderwijzen. Dus ik zet als thema boven de preek, breder te onderwijzen. Drie gedachten. Ezra heeft zijn hart gericht, 1. Om de wet van de Heere te onderzoeken. 2. Om de wet van de Heere te doen. En 3. Om de wet van de Heere te onderwijzen. Kinderen, wie was Ezra? Nou, er is hier nog nooit over gepreekt de afgelopen 10 jaren, dus het wordt tijd. Een mooie gelegenheid nu. Er komt een Joodse man bij de koning Artaxasta. En koning Artaxasta is koning van een wereldrijk, het rijk van de Perzen. En die Joodse man die heet Ezra. Voor de eerste keer komen we hem tegen in hoofdstuk 7, we gelezen hebben. En zijn naam betekent hulp. Wat een mooie naam. Hulp om aan je zoontje te geven. Hulp. Mijn hulp is van de Heer alleen. En die Joodse man Ezra die vraagt aan de koning Artaxasta om toestemming om uit Babel te mogen vertrekken naar Israël. Om naar zijn volk, de Joden, te gaan in Jeruzalem. Om daar met name te kijken of ze, hoe de geestelijke toestand is van de Joden in Judea. Mag dat, koning? Dan moet ik u wat van gaan vertellen. Even de inleiding. En jullie weten, kinderen, dat de Israëlieten die zijn naar de ballingschap gegaan. Dat heeft jaren geduurd. En op een gegeven moment mochten ze dus ook weer terug uit de ballingschap van Babel naar Israël. De eerste groep is toen weggegaan in het jaar 538 voor Christus. De eerste groep is weggegaan onder leiding van Zerubabel. Dan was er een koning Kores. Dat was wel eventjes geleden. Die zijn inderdaad toen teruggegaan en die kwamen daar in Jeruzalem, in Judea en daar puinhoop. Tempel verwoest, alles plat, huizen verwoest, één grote woestenij. En die eerste groep die onder leiding van Zerubabel was teruggekeerd, die hebben de tempel weer hersteld. En hebben huizen hersteld. En de grond weer een beetje normaal gemaakt. En de tempel die kwam er, het altaar werd hersteld. De tempel kwam er en die werd voltooid. En er werd zelfs een paasfeest gevierd. Nou, dat kan je allemaal lezen in hoofdstuk 1 tot en met 6 van Ezra. En dan staat er in Ezra 7, dat is een nieuwe fase, na deze geschiedenis. Toen dat allemaal achter de rug was. Maar dan zijn we inmiddels wel 80 jaar verder. Dan zijn we in het jaar 458 voor Christus. En dan komt Ezra bij de koning. En die zegt, koning, mag ik nou terug om te kijken hoe het geestelijk nou is bij mijn volk? Ze wonen daar en de tempel staat er, maar hoe is nou de geestelijke toestand? Hoe staat het nou met de dienst van de Heer en met het woord van de Heer? Want Ezra wil één ding, hij heeft één verlangen. Één passie. En dat is dat het volk van God weer gaat leven naar het woord van God. Ezra die mag het woord kennen en die mag het woord uitleggen. Dat is ook zijn verlangen. Dat het volk weer gaat terugkeren naar de Tora, naar het onderwijs van God in zijn woord. Goed, dat was het verzoek aan de koning. En die koning, die wereldleider, die zegt in vers, even kijken, hoofdstuk 7, vers 6b. De koning, naar de goede hand van de Heere zijn God over Ezra, die gaf hem al zijn verzoek. De koning zegt, oh prima Ezra, als jij dat wil, oké, mijn toestemming heb je. Ik werk volledig mee. Hij roept een secretaris, schrijf even een brief voor Ezra, koninklijke stempel erop. En in die brief moet je, aanbevelingsbrief, en in die brief moet je zetten Dat iedereen die met Ezra mee wil trekken vanuit Babel, Joden die met hem mee wil trekken, ook naar Israël, die mogen mee. En ik wil graag dat er goud en zilver en olie en tarwe meegegeven wordt. En prachtige schalen voor de tempel van zijn God in Jeruzalem. En wijn. En zorg er ook voor dat ze geen belasting hoeven te betalen. Tax free. Staat in vers 24. Dat men de cijns, de oude impost en tol hun niet zal vermogen op te leggen. Zullen we niet als we die grote reis gaan maken met Babel, zo, land, Israël. Elke grenspost weer belasting te betalen voor al dat goud dat ze meenemen. Nee, allemaal prima geregeld. Nou, dat is natuurlijk wel geweldig dat het zo makkelijk gaat. Heel mooi. Koning zo welwillend, zo vrijgevig. Ezra krijgt veel meer dan die vroeg. Hij vroeg, mag ik gaan? En ik krijg zoveel mee. En dan wordt de reis gemaakt in vers 7 en 8. Ezra gaat niet alleen. Priesters gaan mee en levieten en zangers en poortwachters en tempelhorigen. Nou, zo pakweg 15, 1600 man allemaal bij elkaar. En dan nog vrouwen erbij en kinderen en vee, offerdieren straks. Dus dat is wel een hele club. Ach, eigenlijk niet zo heel veel hoor. Er hadden nog veel meer Joden in Babel die achterbleven. Maar goed, ze gaan toch 15, 16, 1700 man. En dan gaan ze een reis maken van Babel naar Jeruzalem. Daar doen ze zo een maand of vier over. We gaan allemaal lezen hier in het hoofdstuk. En eigenlijk een heel voorspoedige reis. Ezra die wil geen soldaten mee van de koning. Hij zegt, God zal voor ons zorgen. God zal ons beschermen. Nou, dan moeten we zich indenken wat dat betekent. En je gaat met heel veel goud en met heel veel zilver, ga je op weg, zonder soldaten, ga je een reis maken. En er zijn rovers en struikrovers op de weg, dieven. En je wordt zo voorspoedig geleid, je wordt niet lastig gevallen en dan kom je aan in Jeruzalem. Hoe komt dat? Hoe komt dat? Wat was de reden daarvoor dat het allemaal zo voorspoedig ging? Nou zegt Ezra, nou ben ik bijna bij mijn tekst, in vers 9, daar de goede hand van mijn God over mij was. Die hand van God. Dat is het eerste. De hand van God. Die hand van God die kom je in hoofdstuk 7 verschillende keren tegen. In vers 6 staat, de hand van de Heere zijn God was over hem en hij kreeg al zijn verlangen van de koning. Door die hand van God kreeg hij wat hij vroeg aan de wereldkoning. In vers 9 staat dat die hand van God hem beschermde onderweg. In vers 28 hebben we gelezen dat de hand van zijn God, daardoor werd hij gesterkt naar de hand van zijn God over hem. Hij werd gesterkt. Hij kreeg moed door die hand van God. Hij vatte moed. Ezra wist dus van de leiding van God in zijn leven. De hand van God in zijn leven. Hij zag die hand. Hij liet zich door die hand leiden, beschermen, sturen. Wij zouden in het Nieuwe Testament zeggen, die hand van God, dat is de Heilige Geest. Dat is de leiding van de Heilige Geest. Wat is dat rijk als je mag weten in je leven persoonlijk van de hand van de Heer. Die hand die aanwijzingen geeft. Die om je leven heen is. Die je draagt. Die je de weg wijst. Die je bestuurt. De hand van God. En waarom was die hand van God nou in zijn leven? Nou kom ik bij mijn tekst. Ik denk dat dat is de kerntekst. Ik denk dat dat alles te maken heeft gemeten met vers 10. Want, die goede hand van God was over hem. Want, dan komt de reden. Ezra had zijn hart gericht om die wet van God te onderzoeken. Dat heeft met elkaar te maken. In het leven van Ezra stond het woord van God zo centraal. En hij had zijn hart erop gezet. Hij had zijn hart erop gezet om dat woord te lezen, te leren, om dat woord te leven en om dat woord door te geven. En dat heeft nou alles te maken, doopouders, met de doop. Met de vragen die jullie straks gaan beantwoorden met ja. Die drie dingen, dat heeft te maken met de drie doopvragen. Het woord van God. Leren. onderzoeken, doen zelf, in de praktijk brengen zelf en dan vervolgens onderwijzen. Hij had zijn hart erop gericht, dat is zo belangrijk. Daar zit trouwens ook iets in van dat hart erop richten, dat is een activiteit, hè. Daar zit iets in, dat hart, dat moet wel die kant op. Neig mijn hart, Heere, richt mijn hart op uw woord. Daar zit iets in van, ja, ik heb dat zelf natuurlijk ook niet, want als ik dat zomaar laat gaan zoals het is, dan gaat het wel de andere kant op mijn hart. Nee, ik moet het wel sturen. Dat hart van jullie kleine Ezra, dat moet geleid worden, gestuurd worden. Die richting op, jongen. Daar gaan we met z'n drieën naar heen. Die kant op. Het hart. Ook opening van het winterwerk. Het is zo belangrijk, mensen, hoe ons hart erin is. Niet of je je goed voorbereidt, hoort er ook allemaal bij. Maar hoe ons hart er is. Hoe ons hart erin is. Zijn we er nog met ons hart bij? Als je een jaar in het ambt zit, ben je er nog met je hart bij? Of als je een jaar op de kansel staat, ben ik er nog met mijn hart bij? Of als je catechese geeft, of als je leiding geeft aan een van de jeugdclub, ben je er nog met je hart bij? We kunnen soms zo harteloos vergaderen. Je kan soms zo harteloos pastoraat bedrijven. Dan moet ik alweer naar die, ik ken die verhalen allemaal al. Ja, toch. Dat kan zo harteloos. Je kan harteloos spreken, vergaderen, bidden. Je kan harteloos aanbellen bij de mensen. Van nou, bekeer je nou, dat moet je nou doen, want... Maar er zit geen liefde in. Het hart is eruit. Het is met je verstand. Mijn hart, o hemel majesteit, is dat uw dienst en lof bereid. Ja, het hart. Nou, dat beloof je ook, om die enige waarachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, om hem aan te hangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, zegt het klassieke doopformulier. Dat beloof je bij de doop, om God van harte lief te hebben en om je kinderen, je naasten, te dienen. Ja. En je belooft ook om je kinderen in de geboden van God breder, dat wil zeggen uitgebreid, te onderwijzen. Ezra heeft zijn hart gericht om Israël te onderwijzen in de inzetting en de rechten. In de voorzijde leer, in de leer die naar de godzaligheid is. De leer van het Oude en Nieuwe Testament. Om in die leer die je zelf hebt leren kennen, om je kinderen daarin te onderwijzen. En nou zeggen we misschien mensen, ja, maar dat kan ik eigenlijk niet. Ik ben vader en moeder, jawel, maar ik kan dat eigenlijk niet om mijn kinderen daarin op een normale manier voor te gaan. Ik kan dat niet. Ik heb niet zoveel bijbelkennis en zo. Vroeger, tegenwoordig heb ik reformatorische scholen, heb ik vroeger niet opgezeten. Ik vind het allemaal zo moeilijk. Ik ben pas tot geloof gekomen, dat kan ook. En dan zou ik tegen je willen zeggen, nou moet je beginnen waar Ezra begon. Die begon niet gelijk met onderwijzen, die begon om zelf dat woord te bestuderen, om het te onderzoeken. Dat is ook het eerste. Let u op de volgorde, hè? Eerst het wet van de Heere onderzoeken, vervolgens doen en vervolgens onderwijzen. Let op die volgorde. Je kan pas onderwijzen als je eerst het woord zelf onderzoekt. Ja. Ook als ouders. Je belooft om je kinderen te onderwijzen. Dat moet je niet overlaten aan de leraar of aan de juffrouw of de meester of de dominee of de catecheet. Maar dat begint altijd in je gezin. Daar begint het. Wie was Ezra? Ezra was een priester. Hij was een verre afstammeling, vers 5, van Aaron, de hoge priester. Zo ben jij, Johan, priester in je gezin. Een ouderwetse uitdrukking, maar het is nog steeds waar. Trouwens, dat geldt ook voor jou, Judith. In het Nieuwe Testament is elke gelovige, ook een vrouwelijke, een zuster, is ook een priester om voor te bidden. Priester in je gezin. Hij was ook een schriftgeleerde, vers 6. Voor de eerste keer kom je hier in de Bijbel het woord schriftgeleerde tegen. Een wetgeleerde, een sofeer, een schrijver, zegt de MBV. Schrijver, die de wet van God, die het woord van God, die het Oude Testament overschreef, En die dat wet, die wet van God bewaarde en die de wet van God ook uitlegde. Een schriftgeleerde. De eerste schriftgeleerde in de Bijbel was Ezra. In het Nieuw Testament komen die schriftgeleerden ook vaak tegen. De tijd van de Heer Jezus. Maar dat was van een ander kaliber. Dat waren schriftgeleerden die met hun hoofd bezig waren. Maar niet hun hart erop gericht hadden. En dan krijg je een waterhoofd, geestelijk gesproken. Dan zit je hoofd vol met kennis. Maar de Heer Jezus zegt, wee u, want jullie doen niet naar wat je zegt. Doe wel naar hun woorden, maar niet naar hun daden. Ze hadden veel kennis, maar ze waren geen doeners. Het waren de schriftgeleerden in de tijd van de Heer Jezus. Niet met hun hoofd, niet met hun hart, maar wel met hun hoofd. Ezra. Ezra was bezig met intensieve Torah-studie, Bijbelstudie. In de Joodse traditie, tussen aanhalingstekens, wordt Ezra heel hoog geëerd. Als een soort tweede Mozes. Trouwens ook in de Koran wordt positief over Ezra gesproken. Als een tweede Mozes. En je kan je dat ook wel voorstellen, want Mozes leidde Israël uit Egypte naar het beloofde land. En Ezra leidde die groep van 15, 16, 700 man. Ezra leidde die groep vanuit Babel naar het beloofde land. Een tweede Mozes. Een terugkeer. Een exodus, een alia naar het beloofde land. Mozes was de wetgever. En Ezra die gaf de wet weer terug aan dat volk. Dat volk was in Israël gekomen na jarenlang ballingschap. Ja, ze hadden geen Bijbel, geen zakbijbel, er was nog geen boekdrukkunst. Dus die kennis van Gods wet die was behoorlijk weggezakt. En dan gaat Ezra naar zijn volk toe om de kennis van Gods woord bij dat volk weer in te prenten. Om ze bekend te maken met de woorden, de heilzame woorden van God. Hij gaf de wet van God weer terug aan zijn volk. Het ging Ezra niet alleen maar om de restauratie van de tempel, terugkeer en tempelbouw. Maar het ging hem vooral om de reformatie, geestelijk herstel, toewijding aan het woord van God. En ik vind het zo mooi, doopouders, dat deze Ezra in de Bijbel, zo'n onbekende man, maar dat de Heer hem nou gaat gebruiken voor een revij, voor een ontwaken, te midden van het volk van God in het Oude Testament. En als je dan verder leest in dat boek, dan zie je dat hij op een gegeven moment inderdaad het woord van God gaat onderwijzen. En dat er dan ook een reiniging gaat plaatsvinden. He, want er was zoveel onbekendheid van het woord van God, maar er was ook zoveel wereldgelijkvormigheid onder het volk van God. En er waren gemengde huwelijken, er kwamen zoveel heidense elementen kwamen er in het volk van God. En we zien dat Ezra gebruikt wordt door de Heer voor een revij, voor een reformatie, voor een opwekking, voor een herleving, voor een terugkeer naar de woorden van de Heer. Niet alleen het kruis van de Heer Jezus, het altaar dat daar bij in die tempel stond centraal. Jawel, het kruis van de Heer Jezus. Maar ook een leven naar het woord van de Heer. In al zijn facetten. Niet in sommige, maar om al Gods geboden te doen. En daar wordt hij voor gebruikt. Dan zien we een geweldige reformatie, dat er een zuivering komt. Een reiniging onder het volk van God. He, die mensen die komen onder de slag van het woord wat Ezra gaat brengen. En die gaan breken met dingen waarvan ze horen dat God dat niet fijn vindt. Dat God daar verdriet van heeft. Dat God krenkt. Gaan ze mee breken. En dan komt er weer vreugde terug. Dat volk dat was heidens aan het worden. Maar door middel van het instrument Ezra gaat het weer heilig voor God worden. Nou, daarvoor wordt Ezra gebruikt. Wat zou het geweldig zijn, doopouders. Ja, je kijkt in de wiegen, je ziet zo'n kleine Ezraatje liggen. En ik weet zeker, daar ken ik jullie een klein beetje voor. Ik weet zeker dat het jullie ernstige verlangen is dat ventje van jullie, dat het nou een instrument mag worden in dienst van het Koninkrijk van God. En dat het nou mag gaan lijken op zijn naamgenootje in de Bijbel. Laten we nog eens even gaan kijken, gemeente. Het woord van God onderzoeken, daar begint het mee. Wat is de eerste gedachte? Ja, dat wil zeggen, ik denk dat hij, ja, het Oude Testament, dat hij dat niet alleen gelezen heeft, maar dat hij daarin gegraven heeft. Onderzoeken wil zeggen spitten. Niet alleen maar een dagboekje. Ja, elke dag lees ik een stukje uit mijn dagboekje. Dat is allemaal wel goed, maar dat is niet onderzoeken. Dat is lezen, de Bijbel lezen. Onderzoeken wil zeggen, ik ga een spaatje dieper. Ik wil weten wat er staat. Ik wil weten wat de betekenis is. In het Hebreeuws staat het woordje daras, midrash. Als je een klein beetje weet van het Jodendom bestaat voor een heel groot gedeelte uit midrash. Dat wil zeggen, Joodse Bijbelverklaring. Ik wil graag weten wat de uitleg is. Waar het op doelt, wat de betekenis is. Niet lezen om te lezen, maar ik wil weten wat de Heer daar nou mee bedoelt. En hoe ik dat in mijn leven kan toepassen om te doen. Onderzoeken. De Heer Jezus zegt in het Nieuwe Testament, de schriften zijn het die van mij getuigen. Onderzoek de schriften. Begin winterwerk. Het is geweldig dat we op catechisatie, dat de studievereniging, de vrouwenvereniging het woord opengaat. En dat er Bijbelstudie gedaan wordt. Dat moet ook centraal blijven staan op de verenigingen. Studie. Mensen, we gaan kijken wat er staat. We pakken er van alles en nog wat bij. En we vragen om licht. Wat staat er nou eigenlijk? Luther zei van, moeilijke teksten zijn als noten. En we slaan ze tegen de rots en dan gaan die noten open. En dan zie ik daar toch iets van de Heer Jezus in. Zo was Ezra bezig om het woord te onderzoeken. Leerling, Heere, ik luister naar uw woord. Wat heb u tot me te zeggen? Heere, ik eet het op. En ik slik het door en ik herkauw het. Ik herkauw het, dat is onderzoeken, dat is overpeinzen. Overdenken, die de wet van God overpeinst bij dag en bij nacht. Herkauwen als de reine dieren van het veld. En als je zo bezig bent in de schrift te onderzoeken, wat kom je dan tegen? Ik zie Ezra gebogen over de Torahrollen. Elke dag een stukje lezen. En hij luisterde naar de wet van Mozes. En hij onderzocht de profetieën. De vervulde en de onvervulde profetieën. En hij luisterde naar de psalmen, naar de spreuken. Praktische adviezen van de levende God. En als je nou dat woord onderzoekt, hoe kom je dan tegen? Nou, dan kom je soms onderwijs tegen op vragen waar je geen antwoord op hebt. En je leest en opeens zeg je van, nou dat is nou precies het antwoord op de vraag waar ik eigenlijk al zo lang mee zit. God onderwijst door zijn woord. Geef ons antwoorden op vragen, zielenvragen waar je mee zit. De Heere geef je bemoedigingen door zijn woord. Dat je weer opgebeurd wordt. De Heere geeft ook vermaningen door zijn woord. Waardoor je, oh, die kant moet ik niet op. Als ik te veel daar naartoe ga, dan gaat het mis. Want dat woord is zo praktisch. En vooral, je komt in dat woord de Heere Jezus tegen. Heb ik u wel eens verteld, kinderen, heb ik jullie wel eens verteld van, in mijn eerste gemeente, er kwam er een keer een jongen mee op catechisatie. En die kwam zomaar een keer mee met een kerkelijk opgevoed. Mag ik er een keer bij zitten? Ja, tuurlijk jongen. Na afloop zei die dominee, ik heb geen Bijbel, kan ik een Bijbel van u krijgen? Ja, prima. Maar, wil je krijgen hem? Maar één ding. Je gaat hem lezen en als je hem gelezen hebt, dan kom jij terug en dan vertel jij aan mij wat jij er nou van gevonden hebt. Oh, is goed. En inderdaad, na verloop van een hele tijd, kwam die jongen terug. En ik zei, en? Voor de van die Bijbel. En toen zei hij dit. Dominee, er zit een man in de schrift. Ik zei, jongen, wat is dat? Raak getypeerd, dat is waar. Er zit een man in de schrift. De man van smarten zit in de schrift. De zoon des mensen zit daarin. Ik zie in de schrift, als ik het onderzoek, dan zie ik daar het portret van de Heere Jezus in. Van Genesis 1 tot Openbaring 22. En hij had zijn hart erop gericht om het wet van de Heere te onderzoeken. Ouders. Dat heeft alles met de doop te maken. Toen de Heer Jezus de mensen uit zijn discipelen uitzond. Ga heen. Onderwijs alle volken. Doop ze en leer ze onderhouden mijn geboden. Ga ze maar vertellen wie ik ben. Maar dan moet je wel die geboden zelf kennen en doen. Hij heeft zijn hart erop gericht. Hij moest zichzelf wel eens aanpakken. Herkent u dat? Ezra moest zichzelf ook wel eens, denk ik zo, die moest zichzelf ook wel eens aanpakken. Ik heb er eigenlijk nou niet zoveel zin in. Ik heb er ook wel weinig tijd voor, maar toch je hart erop richten. Het moet die kant op. Nee, ik moet toch, je moet jezelf wel eens aanpakken, onder handen nemen. Je moet je er zelf wel eens toe zetten. Gelukkig dat er allerlei kringen zijn, ook bij ons in de gemeente. Nou, waar je gewoon op kan gaan. En dan ben je samen bezig, samen aan het leren. Niet alleen persoonlijk in je studeerkamer of op je kamertje. Maar dat doe ik met anderen. Dat doe ik samen met jongens, samen met meisjes, samen met jeugd, samen met vrouwen. Dan doe ik met anderen, samen met ouderen. Dan doe ik met anderen, maar wel bezig in die schrift. Onderzoek. Ja. In Babel waren ze bezig met het onderzoek van de sterren, de astrologie. Van Babel onbekend. Maar Ezra was bezig met de studie niet van de sterren, maar met de studie van de Torah. De wet van God. Nou, ten tweede, zijn wet, de wet des Heeren om die te doen. Dat is ook zo belangrijk. Hè? Och. Als er één iets belangrijk is in de opvoeding, dan is het dat je het voordoet. Niet alleen voorzegt, maar ook voordoet. Doen. Zelf doen. Niet van mensen, zo moet het. Kinderen, zo moet het. Ezra komt als schriftgeleerde naar die mensen toe, daar in Jeruzalem. Ik heb de wet van God en dat staat in de Bijbel en dat moeten jullie gaan doen. Dat helpt niet. Nee, ze gingen kijken naar die Ezra en ze zagen dat hij zelf daarin een voorbeeld was. Hij had zijn hart erop gericht. Ja, hij is zijn hart ook niet altijd mee. Hij richtte zijn hart er ook op om het te doen. Ja. Eén ding is zo funest. En dat zeg ik tegen elke vader en elke moeder, dus ook tegen mezelf, tegen mijn eigen vrouw. Eén ding is zo funest. Dat je een mondchristen bent. Dat je een mooi prater bent. Bunyan spreekt in zijn Christenreis over een mooi prater uit de babbelsteeg. Hij heeft zijn babbeltje wel bij zich, ook zijn geestelijk babbeltje, maar ze doen het niet. Dan ben je zo ongeloofwaardig op de preekstoel of op huisbezoek. Je bent zo ongeloofwaardig ook als vader en moeder. De eerste 12 jaar heb je er last van hoor, want dan doen ze het gewoon. Als ze in de puberteit komen, dan wijzen ze op je fouten. Hoe is het dan bij jezelf? En nou is er een enkele vader, een enkele moeder die het volmaakt kan doen, maar dat ze wel iets proeven van, hij meent het wel. Mijn oude pa, die meent het wel. En mijn oude moe, ik weet zeker dat zijn kind van God is, met veel fouten en gebreken, maar ik weet dat ze van de Heere houdt en dat ze wil leven tot zijn Heer. Doen! De Heere Jezus, ik heb het al gezegd, die zei tegen de schriftgeleerden van zijn tijd, wee u. Jullie noemen mij Heer, Heer, maar je doet niet wat ik zeg. Die vergelijkt de Heere Jezus met dwazenbouwers. Doen. Theorie, leren, bestuderen, maar ook praktijkles. Jij leert en jij leeft eruit. Dat is de bedoeling. En dat wilde Ezra doen. Weet je waarom hij dat wilde? Omdat hij de Heere lief had. Het is zo, niet uit wetticisme, nee. Er staat in het Johannes-evangelie dat de Heere Jezus zegt, als jullie mij lief hebben. En dan? Nou ja, dan zorg je dat er elke zondagavond een sing-in gehouden wordt. Hey, hoe mooi dat ook is. Zingen van hem. Als jullie me lief hebben, weet je wat kenmerk daarvan is? Dat je mijn geboden bewaart. Nou, zie je, dat doet Ezra. Die bewaart de geboden van de Heer in zijn eigen leven, omdat hij de Heer lief heeft. Ja. Doen. En ten derde, laatste gedachte, de wet des Heeren ook onderwijzen, doorgeven. Ja, dat is nummer 3, dat komt op het laatst. Nadat je het eerst geleerd hebt en ervaren hebt ook, en uitgeleefd hebt. Nadat je eerst dat woord hebt bestudeerd en de Heeren daarvoor gedankt hebt dat het door je hart heen is gegaan. En handen en voeten krijgt. Dan ten derde mag je ook een ander erop gaan wijzen. Aanprijzen. Aanprijzen. Doorgeven. Dus kinderen, Ezra die ging naar de stad van God. Ezra die kende de wet van God. En Ezra die onderwees het volk van God. Ja. Eerst was die leerling, luisterde. En nou mag die doorgeven, leraar zijn. Leraar zijn. Ja. Om naar uw vermogen te doen en te helpen onderwijzen. Wat je geleerd hebt en wat je zelf voordoet, mag je doorgeven. Ik heb de samenvatting van de wet gelezen in Deuteronomium 6 met opzet. Hoor Israël, de Heer onze God, een enige Heer. En gij zult deze dingen bewaren in uw hart, ouders. Eerst in uw hart. En vervolgens gij zult ze uw kinderen inprenten. Als je opstaat, als je naar bed gaat, als je onderweg bent, of als je thuis bent. Maar het begint met, gij zult ze bewaren in uw hart. En zo mogen we doorgeven, de fakkel, naar het opgroeiende geslacht. We hebben gezongen op Psalm 78. Waarover de daden van de Heer gesproken wordt. Ik heb het gehoord van mijn vader en mijn moeder. En ik mag het weer doorgeven aan mijn kinderen en kleinkinderen. Wat geef ik dan door? Nou, ik geef door die roemrijke daden van de Heer. Hoe geweldig God is. En wat hij gedaan heeft, de wonderen die hij gedaan heeft en doet. En zijn woorden, zijn getuigenissen, zijn geboden die heilzaam zijn. En zijn beloften waar je zakken vol van hebt. Die je bij zijn deur mag zetten en die hij ook houdt. Ook zijn waarschuwing, jongen, gaat die kant niet op, want dan ga je ongeluk tegemoet. God waarschuwt je voor je heil en voor je leven. Zijn geboden zijn goed voor je. Dan functioneer je optimaal als je leeft zoals hij het wil. En waarom geef ik dat dan allemaal door? Waarom vertel ik dat door? Dat begint met een kinderbijbel, een kleuterbijbel, wat plaatjes erbij. En waarom geef ik dat nou allemaal door? Wat is nou de bedoeling daarvan? De bedoeling daarvan is, kinderen, catechisanten, de bedoeling daarvan is, opdat jullie ook je hoop op God gaan stellen. Heel persoonlijk. Dat jullie ook de goede hand van je God gaan ontdekken. En dat je je in die hand laat vallen. En dat je je door die hand laat leiden. Hij voorop en jij erachteraan. Ja, dat is de bedoeling. Dat je je hoop op God gaat stellen. En dat je in het oog zijn daden en in het hart zijn wet zou houden. Dan gaat het goed. Ezra, krijgt hij al een beetje kleur voor u? Gaat een beetje dagen wat voor een figuur dat is? Wat een geweldige geestelijke leider dat is? Wat een grote kennis die man had, maar ook een grote vroomheid die man had. Hij doet ernaar. Godvrezend is dat. En wat voor een grote ijver hij had om de anderen ook als het ware mee te nemen in dat woord van God. Om het aan de man te brengen. Ik heb een woord van de allerhoogste koning, die God, die is zo rijk, zo heerlijk. En ik wil graag dat jullie daarin delen. Ik wil jullie graag op het niveau brengen van een geheiligd volk waar God plezier in heeft en waar jullie je vreugde in hebben. Ik heb anderen al de rechten van uw mond met lust verteld. O, zijn hart was erbij, met lust verteld. Ze vlijtig onderwezen, maar hij prees het aan. Uit al de schat van het grote wereld rond is nooit die vreugde in mijn gemoed gereden die ik u in uw wetten vond. Weet je wat de Joodse traditie zegt? Die zegt, Ezra, een van, het staat niet in de Bijbel, maar ik vond het wel mooi, toen ik het las. Ezra, die had altijd een stralend gezicht. Ezra had altijd een stralend gezicht. Maar hoe komt de Joodse traditie daaraan? Het staat niet in de Bijbel. Ik denk dat ze gelijk hebben. Hey, want Ezra was een priester die wet van God overschreef en onderzocht en die met die Torahrollen liep. En als een Jood met de Torahrol loopt, dan loopt hij altijd met zijn hoofd omhoog en dan heeft hij een glimlach. Want hij heeft de wet van zijn God in zijn hand. En drukt hij als een hart. Stralende blik. Het lijkt me zo mooi, kinderen, als je zo mag terugkijken. Op zo'n opvoeding. Zeg, ik heb een opvoeding gehad. Ja, mijn ouders waren aan de fouten en gebreken, maar ze hebben iets van de liefde van de Heer. En van de vreugde in zijn dienst hebben ze toch aan ons willen doorgeven. Stralend leven. Geen sikkeneurigheid, geen chagrijnigheid, geen negativiteit, geen verboden, alleen maar iets van dat. Ik was eens een keer in Israël. Dat was de eerste keer in Israël was. En daar kwam ik een orthodoxe Jood tegen. En daar kregen we een gesprek mee als groep. En één zin weet ik nog. Weet je wat hij zei? Hij zei, Torah is fun. Die woord van God, dat geeft me vreugde. Fun. Dat geeft me blijdschap. Door mij betracht en anderen aangeprezen. Ja. In je gezin en in je gemeente. Nou, ik ga eindigen. Drie dingen willen zeggen. Lezen. Leven. En doorgeven. En zo ging Ezra terug. Ik begon te zeggen dat 80 jaar daarvoor was er al een groep weggegaan. Hè, onder leiding van Zerubabel. 80 jaar daarvoor was er al een groep weggegaan. Die hadden een tempel opgebouwd. En nu 80 jaar later komt Ezra kijken hoe het geestelijk was. Dat was de tweede, de derde generatie. En toen hij daar kwam was er ook alweer verval. Geestelijk verval. Hij trof daar inderdaad een volk van God aan. Maar die verre van Gods wetten waren verwijderd. Neergang. Er was geestelijk verval. Er was zat werk te doen. Maar de Heer had Ezra voorbereid in Babel. Door zijn hart erop te richten om het woord van God te onderzoeken. Dat had God in zijn hart gelegd. Die begeerte, die honger. Om te kennen wat God zegt in zijn woord. En dan gaat de Heer Ezra daarvoor gebruiken. De opwekking begint bij één man, Ezra. Eén enkeling. Die vol is van het woord van God. En daarna leeft. En die dat ook wil doorgeven. Ezra, hulp. Hulp. Het is een man van het woord. Het is een man van de hand van God. Hij weet van God leiding in zijn leven. Het is een man van gebed, ook dat. In Ezra 9 lezen wij een ontroerend gebed waarin hij zich diep verootmoedigt. Waarin hij zich schaamt voor God. O God, mijn volk, we zijn zo ver van u afgedwaald. Heere, de zonde heeft ingang gevonden in uw volk. En daar kan uw zegen niet op rusten. En hij verootmoedigde zich diep en hij bad en hij smeekte. Maar dat was wel het begin van een opwekking, een reiniging, een zuivering van het volk van God. En het was een man, gemeente, die God prees. Daar eindigt hoofdstuk 7 mee. Er staat in vers 27, geloof zij de Heere, de God van onze vaderen, die zulks in het hart van de koning gegeven heeft. Hij prees God. Hij prees God. Hij zegt niet tegen die koning, tegen koning Artaxasta, koning, ontzettend bedankt dat ik mag gaan en dat je me goud en zilver meegeeft. Oh, dat zal hij ook wel gezegd hebben hoor. Maar het eerste wat hij doet is niet de goedheid van die milde koning prijzen, maar God prijst die zo goed en zo mild is, die het hart van de koning geneigd heeft. Hij wist wat prijzen was in zijn leven. Heel concreet ook waarom hij God prijst. Hij prijst God. En dan eindigt het, en daar wil ik graag mee eindigen, vind ik een mooie uitdrukking. Vers 28, laatste vers. Zo heb ik mij gesterkt. Zo heb ik weer moed gekregen naar de hand van de Heere, mijn God over mij. Even kijken, dat bedoel ik trouwens niet. Ik bedoel vers 27. Geloof zij de Heere, de God van onze vaderen, die zulks in het hart van de koning gegeven heeft, om te versieren het huis van de Heere. Dat in Jeruzalem is. Om te versieren. Om luisterrijk te maken het huis van de Heere. Wat betekent dat? Ezra die dankt God. Dat hij nou dat huis van de Heere, dat dat nou luisterrijk versierd kan worden. Waarmee? Nou ja, met dat goud en dat zilver dat hij meekrijgt. Daar kan die tempel extra mooi van maken. Ja, dat is mooi. Maar ook dat het woord van God daar weer gaat klinken. Dat de kandelaar komt. Dat hele woord. In al zijn facetten. Het huis van de Heere mooi te maken. Te versieren. Die tempel van de Heere schitterend te maken. Met het letterlijke goud en het zilver. Hoe kan ik dat geestelijk toepassen? In het Nieuwe Testament wordt gesproken over het huis van God, dat is dan de gemeente. Dat zijn wij. En dan staat er dat je in dat huis van God, dat kan worden gebouwd, opgebouwd, met hout, hooi en stoppelen. Maar ook met goud en zilver. En hout, hooi en stoppelen, ja, dat zet geen zoden aan de dijk. Daar heb je heel veel van. Maar dan wordt het huis van God niet wezenlijk mee gebouwd. He, als we ijverig en actief zijn en dan komen mensen in, hier in de kerk. Nou, het wordt een beetje voller en zo. Nou, dan zijn we al blij. Want nou, tegenwoordig valt niet tegen wat er in de kerk zit. Het kan allemaal hout, hooi en stoppelen zijn in principe. Meelopers, daggasten. Schijngelovigen. Maar weet je waar het huis van God mee wordt versierd? Met echte gelovigen. Als je kerk in de wijk mag zijn. En de Heere geeft daar zo, zijn hand werkt daar zo in mee. Dat er werkelijk zondaars in de wijk die zonde zalig maken zijn. Die tot waarachtig geloof komen. Dat is ons gebed. Dat er zondaars de zalig maken mogen vinden. Goud! Echte gelovigen, dat is winst. Dat versiert de gemeente. Dat luistert de gemeente van God in Rotterdam-Zuid op. Dat is de bedoeling. Dat de steentjes van Gods huis, die levende stenen, dat ze versierd mogen worden. Heren, wat is mijn bijdrage? Esdra die mocht toevoegen aan het huis van God. En laat dat nou uw vraag zijn. Neem dat mee. Een vraag aan u. Wat mag ik in het komend winterseizoen, wat mag ik toevoegen aan het huis van God? Wat mag ik nou wezenlijk toevoegen aan de gemeente hier in de Maranatenkerk op Zuid? Wat mag ik toevoegen? Heere, gebruik mij om uw huis mooier te maken, geestelijk gesproken. Luisterrijker, te versieren. Dat ik wezenlijk mag bijdragen tot de opbouw van uw gemeente. Nou, dat is ook kerk in de wijk zijn. Dat is ook kerk in de wijk zijn. Dat je zo de Heere mag, begeerte mag hebben om toe te mogen voegen aan die gemeente die zalig wordt. Doopouders, ik heb 3 dingen willen meegeven. Esdra, hulp, hulp. Als het eens moeilijk wordt in de opvoeding, denk dan aan de naam die je kind gegeven hebt. Hulp. Er is er 1 die wil helpen. In het opvoeden van je kinderen. Van 0 tot 12 en van 12 tot 20 en ook daarna. En laat het woord van God centraal staan. Met die man in de schrift. Om het te onderzoeken. Om het te doen. En om het te onderwijzen. Tot eer van zijn naam. En tot heil van onze kinderen. Amen.